van systeem naar ik.
Voor iedere publieke leider is het een zoektocht. Hoe voorkom je dat het systeem en de regels leidend worden in plaats van de mensen met wie en voor wie je werkt? Daarover bevragen Eva Kuyt en Kees Gabriëls topambtenaren en bestuurders die erin slagen om ondanks alle druk toch hun eigen koers te varen. Eva is trainer en oud-politiek journalist. Haar missie? Een menselijke overheid.
Onze allereerste podcastgast gaan we vandaag opzoeken. En daarvoor zijn we naar Amsterdam-Noord afgereisd. In coronatijd, dus dat is toch een beetje gek, moet ik zeggen. Bijna lege parkeerplekken, veel minder drukte. En ook een hoofdkantoor waar we nu voor staan, waar bijna niemand binnen zal zitten. Want dat is wel de verwachting. Maar gelukkig wel onze gast. En dat is Dick Veluwekamp. En hij is lid van de Raad van Bestuur van Arkin. En dat is een van de allergrootste geestelijke gezondheidszorgorganisaties van Nederland. En zeker ook van Amsterdam en omstreken.
Kees Gabriëls helpt mensen en organisaties om talentgedreven te werken. Zijn missie? Van organisaties een inspirerende plek maken.
En daarin is het woordje plek van belang. Het gaat me echt om dat er dagelijks met plezier en met voldoening gewerkt wordt en dat je ergens aan kan bijdragen. Dus Eva en ik hebben elkaar daar helemaal in gevonden. Hoe je een menselijke overheid dan daadwerkelijk ook vormgeeft. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen al in de praktijk dat aan het doen.
En wij geloven heel erg in dat talent daarin eigenlijk het cruciale woord is. En dat je weet wat je talent is nog mooier. Dus dat is het leuke en spannende voor Dick Veluwekamp, denk ik. We gaan hem zo zien, spreken. Wat is zijn talent eigenlijk? Inmiddels zitten we aan een vlinderachtige tafel. Ik vind het wel een bijzondere vorm, moet ik zeggen. Allemaal ronde vormen. In het kantoor vermoed ik dat dit het hoofdkantoor is, je eigen kantoor van Dick Veluwekamp. Ik begin al met je te zeggen, mag dat eigenlijk?
Ja, natuurlijk.
Ja, ja, zeggen we goed. Jij? Ja. Oké, jij en ik en jij. Dick Veluwekamp, maar meer weten onze luisteraars nu nog niet. Wie ben je?
Wie ik ben? Ik ben 58. Ik ben van oorsprong kom ik uit Twente, maar ik woon al heel lang in Utrecht. Ik heb daar ook mijn studie gedaan. Getrouwd met twee kinderen van 16 en 20 jaar. En coronatijd bij elkaar in Utrecht. Zo af en toe ook met de nodige spanningen. Vandaag ben ik een dagje hier in Amsterdam. Ik ben bestuurder van Arkin. Arkin is een grote GGZ-organisatie. Groot in de zin dat we heel veel cliënten behandelen.
En wat voor cliënten zijn dat?
Nou ja, dat kan heel verschillend zijn. Het kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een depressie hebben, maar nog wel aan het werk zijn. Of een angststoornis ontwikkelen. Door de huisarts verwezen worden. Maar het kunnen ook mensen zijn die een psychose ontwikkeld hebben. En dat levenslang met zich meedragen. Het kunnen mensen zijn die verslaafd zijn in meer of mindere mate. Er is een hele diversiteit, een grote verscheidenheid van mensen die een appel op onze hulp doen. En Arkin is eigenlijk de overkoepelende naam van 12-tal specialismen. Nou, daar geef ik met mijn collega Jeroen Muller leiding aan.
Ja, in de Raad van Bestuur.
In de Raad van Bestuur, ja.
Maar je bent geen psychiater.
Nee, ik had heel kort, terug aan de tijd. Op mijn 16e ben ik naar Frankrijk gegaan om Frans te studeren. In Chambéry, in de Franse Alpen. Want ik wilde eigenlijk de reizenwereld in. En het was echt heel mooi om uit Twente, toch een relatief benauwd milieu, de vrijheid te voelen en de ruimte te voelen in een wereld met jonge mensen uit de hele wereld. Ik was gefascineerd al door reizen. Ik denk van, nou, dat wil ik later een opleiding gaan doen. En ik was toen heel gefascineerd wel door, nou, ook wel vakken als sociologie, groepen van mensen, organisaties. En in Utrecht had je een stevige studie, ook sociale wetenschappen. En eigenlijk ben ik bij toeval toen in de wereld van de zorg terechtgekomen.
Maar niet bij toeval, denk ik, in een raad van bestuur. Want het is een grote organisatie met grote verantwoordelijkheden.
Ja.
Dus iets in jou heeft ook echt een leider in zich, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is misschien wel parallel met die reizenwereld. Want toen ik in Utrecht sociologie ging studeren, heb ik in die jaren en ook daarna nog, ook toen ik werkte, ben ik vaak ook reisleider geweest. In alle soorten groepen, van kanotochten in Frankrijk door de berg, wild kamperen, de jongeren door de berg in Zwitserland, maar ook hele truttige reizen, strak georganiseerd naar Scandinavië in een bus van 30 dagen. Dus het zat altijd wel in mij om met een groep van mensen op sleeptouw te nemen.
En je ziet natuurlijk veel bestuurders om je heen vanuit de zorg en de zorgwereld, de grote wereld. Mijn idee is, maar misschien zie je dat heel anders, dat je toch een beetje een atypische bestuurder bent, of niet?
Ja, in de zin van?
Nou ja, andere achtergrond, om maar wat te noemen. Andere.
Ja. Ik kom ze niet zo vaak tegen, nee. Nee, dat klopt. Ik merk ook dat ik... Het zit in mijn aard misschien toch wel dat ik me probeer altijd wel te verwonderen wat er gebeurt. Niet dingen vanzelfsprekend aanneem. En altijd daar toch probeer mijn eigen weg in te zoeken. Want eigenlijk heb ik dat gedaan ook vanuit mijn opleiding, mijn studies, in mijn werk en daarbuiten. En dat maakt ook dat ik ook als Arkin of bestuurder van Arkin vaak ook wel even afstand neem van de waan van de dag. Om te kijken wat er aan de hand is. En dat vind ik ook dan wel wat van. En ja, ik ben dus daar ook minder mee gaan. Ik heb daar ook wel met mijn collega over. Dat ik vind dat wij als branche zeg maar veel te meegaan zijn. Of te verongelijk zijn. En te weinig onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Als we iets niet goed vinden of het niet goed vinden voor de toekomst, voor de zorg. Dat je dan nog wel je eigen verantwoordelijkheid moet nemen om daar iets in te veranderen. En dus je dat niet maar blijft externaliseren, dat het een beetje buiten jezelf neerlegt, maar vooral naar jezelf kijkt, naar je eigen organisatie kijkt, dan dat probeert te veranderen.
En ik hoor je dat heel breed zeggen over voor eigenlijk de hele GGZ-sector, branche.
Ja.
Maar ook voor Arkin, is dat misschien ook wel het eerste wat je zag toen je binnenkwam hier als bestuurder en dacht, daar wil ik iets...
Nou, kijk, ik weet heel goed om dat even af te maken. Ik werk ongeveer nu 11 jaar bij Arkin, maar ik ben niet als bestuurder hier begonnen. Ik ben begonnen als een van de directeuren bij de Forensische Zorg. Dat toen opgebouwd. En 6 jaar geleden stap gezet van directeur naar bestuurder. Dus ik kende Arkin eigenlijk al een aantal jaren daarvoor. Maar dan in de rol van directeur.
Je komt eigenlijk vanzelf bij wat we in deze podcast elke keer willen doen. De casus. Ja. We gaan straks overigens ook wel over coronatijd hebben. Mm-hmm. Wat dat doet en wat dat misschien aan lessen ook nog oplevert.
Ja.
Maar we willen eigenlijk elke bestuurder vragen om met een casus te komen van iets... Waar je echt hebt bedacht al een tijdje geleden, dat zou ik echt willen veranderen. Dat moet eigenlijk veranderen, maar oh, wat loop ik tegen allerlei zaken aan.
Ja.
En in jouw geval is het eigenlijk al wel helder, want je bent behoorlijk succesvol inmiddels, zou je kunnen zeggen, in het ervoor zorgen dat er minder regels, minder verantwoording plaatsvindt. Maar daar willen we nog wel even op ingaan. Daar wil ik graag ook wat meer over weten, Dick. Want hoe is dat begonnen? Wanneer dacht je... Hier moet het echt anders. Dit moet anders. Wat was het probleem dat je zag?
Ja, het was... de tijd gaat snel, 2 jaar geleden. Twee dingen bij elkaar kwamen. Aan de ene kant... De buitenwereld van de financiers en contractering... waarvan ik zag en wij met elkaar zagen als Arkin... Nou, dat loopt best wel goed. Hè? Een erkenning voor de zorg die we leveren... de specifieke doelgroepen, goede prijzen, tarieven, et cetera... Maar de eigenlijke wereld dan gaat is, als ik met mensen sprak, behandelaren, psychologen en ook jonge psychiaters, ja, hun ook wel hun onmacht voelden. Die zeiden van, jeetje, ik ben de helft van de tijd zit ik gewoon achter die computer en dingen af te vinken. En heb ik hier in vredesnaam hier 10, 15 jaar voor mijn opleiding gedaan en is dit nog wel wat ik wil? Dus die gevoel van onmacht ook in de situatie en onvrede en onvoldoende zingeving, ook nog een keer in een situatie dat het steeds moeilijker was en is... om mensen voor de zorg te laten kiezen en dat te laten blijven werken.
Want je merkte dat mensen dreigden af te haken?
Ze dreigden af te haken.
Of gingen ze ook echt al
weg? Gingen ook al weg. Dat is niet uniek voor Arkin, maar heel Nederland. Hoe moeilijk het is om mensen te bereiken en te motiveren om zeker in de GGZ te werken. Dat maakte dat ik zei van wacht even, we hebben op zich het geld. We hebben goede contracten aan de buitenkant. Maar mensen die het eigenlijk zich afvragen, ja, wil ik dit nog op de lange termijn? Moeilijk om mensen voor de zorg te verleiden, te recruteren. Bijna, ja. Ja, weet je, als ik nu iets niet ga doen, dan is over 5 jaar die zorg hier gewoon kapot, zeg maar. Dan is die zorg niet langer duurzaam. En daar ben ik met mensen mee in gesprek gegaan. Ik heb bewust inderdaad al mijn directeuren terzijde geschoven. Dus ik heb niet een hierop gesproken, maar echt gekeken, waar gaat mij aan het hart? Waar gaat het mij om? Het gaat om dat mensen... vak kunnen uitoefenen, dat ze maximaal beschikbaar zijn voor cliënten en de naasten. En dat wil ik links of rechts om van elkaar krijgen. En toen ik met de mensen vroeg, waar heb je dan het meeste last van? Dan zei ze, ja, dat is toch die hele DBC-registratie, die tijdregistratie. Volstrekt niks zegt over de kwaliteit van zorg, niks zegt over effectiviteit, maar maar heel veel tijd kost en gewoon demotiverend werkt.
Zonder nou altijd diep op in te gaan, maar DBC is niet voor iedereen heel bekend.
Een DBC, diagnose behandelcombinatie. Hè? Je moet zeg maar een indicatie geven naar nou, je hebt inderdaad een depressie en die kenmerken ervan. En dat is de titel, en daar gaat hij om, voor de financiering. En alleen als die DBC gesteld is, en die staat op die factuur als het ware, dan wordt er zo betaald. Met alle eisen van...
Die daaronder liggen.
Daaronder liggen, tot uiteindelijk die minutenregistratie aan toe.
Minuten?
Minuten. Dus als je de huisarts belt en die nam niet op, dan moet je toch in je systeem vastleggen, je computer, van ja, ik heb gebeurd de huisarts te bereiken, die nam niet op. En toen ik met die mensen sprak, die zeiden van ja, als we daarmee stoppen, dan heb ik zoveel tijd over, los van dat mijn plezier, mijn werk beter wordt, om me gewoon weer te richten op betere zorg. En ze gaven van tevoren aan ongeveer dat het 3 kwartier kon zijn. Nou, in de praktijk geven mensen aan dat dat meer dan 50 minuten is per dag, per medewerker. Dat ze meer tijd hebben voor huisbezoeken, meer tijd om de huisarts goed van advies te voorzien, meer tijd om met de ketenpartners te praten, nou ja.
Nu, ja. We moeten nog wel even kijken hoe je daar dan gekomen bent.
Ja.
En laat ik dan beginnen met wat toch is blijven haken in mijn hoofd. Even dat jij zegt, ik heb de directeuren allemaal even aan de kant gezet.
Ja.
Wat vonden die directeuren daarvan?
Nou, die vonden er in eerste instantie niet zoveel van, want ze wisten eigenlijk niet waar ik mee bezig was.
Maar dat was een bewuste strategie,
een bewuste strategie. Ja. Omdat ik wist, als ik dat zou gaan doen, dan zou ik eerst een plan moeten maken. Een plan voor aanpak. En dan zou ik misschien versie 0.11.12 hebben. En dan zou ik 3 maanden verder zijn. En dan zou ik het momentum, maar de drijfveren kwijt zijn. Dus ik heb hier ook helemaal geen plan voor gemaakt. Dus ik heb met de mensen eigenlijk een verhaal gemaakt. Van waar gaat het in de kern om? Dus ik heb verteld waar ik naartoe wilde. Hoe ik daar van op een andere manier onze verantwoording naar zorg zou kunnen ontwikkelen. Ook naar de buitenwereld. Wat het zou kunnen opleveren. En dat verhaal heb ik gedeeld met mensen ook buiten Arkin. Niet op deze locatie. Met 30 behandelaren. Ook een paar leidinggevenden die hier interesse in hadden. Maar er waren geen directeuren. Dat is niet ver bedoeld. Maar gewoon mensen die echt iets mee hadden op dat moment. En toen aan hen vroeg van, goh, wat vind je wat ik nu moet doen? Toen zei ze, nou, Dick, één ding, gewoon je rug recht houden als je hiermee naar buiten gaat. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk het meest belangrijk geweest, je rug recht houden. Toen ik inderdaad toen in april naar VUS ging, met de verzekeraar ging praten, het ministerie. En eigenlijk is dat de rode draad, denk ik, in die periode na. Op het moment dat het heel spannend werd, constant terug te gaan, waar ging het ook weer essentie om? Om mensen daar ook mee te confronteren, te laten zien, maar wacht even, we gaan nu geen concessies doen, want dan blijven we in het systeem zitten. Dus waarom hebben we dit gedaan? Wat willen we erbij bereiken? Wat zij ook in de oorsprong, wat jou aan het hart gaat als behandelaar. En ja, mijn rol is geweest om daar mijn rug recht te houden en zo ook vasthoudend te zijn naar de buitenwereld. Maar ook een onderhandeling om ook te laten zien van als je dat doet, wat het ook voor een verzekeraar zou kunnen opleveren. In betere zorg tegen zoveel geld. En dat ook daarmee in onderhandelingszin, omdat als bestuurder er een win-win kwam. Nou, dat maakte dat het lukte.
Maar waar liep je vooral tegenaan? Misschien is het wel aardig om eens te benoemen waar het moment, kan je dat herinneren, terughalen, waar je het meest jezelf moest toespreken. Rug recht houden.
Ja, dat was de eerste bevlogenheid ook van de zorgverzekeraar. Die zei, wauw, dat is echt mooi. Ook een bestuurder naar zichzelf kijkt.
Dus in eerste instantie kreeg je wel wat
mee. Maar op een gegeven moment, ook de verzekeraar heeft zijn eigen agenda. En die, dat heet dan zelfonderzoek, is heel technisch. Ook een andere vorm van verantwoording in de zorg. Ja, Dick, weet je, wij willen dat je daar gewoon aan meedoet. Maar dat was een model, een concept vanuit de oude tijd. Met allemaal nog meer verantwoording op financiën en vinkjes. Ik zei, dat ga ik gewoon niet doen. Ja, maar als jij hier niet aan mee gaat werken, dan gaan we ook niet meewerken met het experiment. En dat was in oktober, 2 maanden voordat we zouden beginnen. En dat was ook vlak voor de onderhandelingen over het contract voor 2019.
Dat is een beetje chantage eigenlijk.
Ja, en toen benoemde ik ook toch een beetje de boosheid. Jongens, wat zijn we nu aan het doen? En toch een beetje op metaniveau. Is het wat we ook willen? En is het ook wat we voor oorsprong met elkaar ook bedoelden? En uiteindelijk hebben zij ook erkend toen in een gesprek van, je hebt een punt. Maar we vinden dit belangrijk. Dus uiteindelijk vond ik het heel belangrijk ook. Dat was eigenlijk het meest spannende moment. Dat is één.
Wat deed dat met jou?
Dat ik van tevoren ontzettend zenuwachtig was. Maar ook was het is nu of nooit. Dit is de kern, hier sta ik voor. En daar ga ik ook geen concessies in doen. Het ging over mijn eigen geloofwaardigheid. Ik had ook in mijn raad van toezicht gezegd. Begin van het proces. Weet je, dit is maar de reden om bij Arkin te blijven. Om dit te gaan veranderen. En ik heb nog geen plan. Dus ik had ook naar mijn raad van toezicht mijn nek uitgestoken. Maar los daarvan, ik heb nu A gezegd, dat wil ik ook B doen. En daar ook gewoon, niet rigide, maar wel te blijven geloven in mijn eigen en het verhaal wat we met een aantal mensen inmiddels hier gezamenlijk had gemaakt. Op zich een relatief kleine groep nog binnen Arkin, op 4000 man. Maar wel klein begonnen vanuit een grotere verhaal. En dat is gelukt. Ja.
Je kijkt er heel blij bij.
Ja, ja. Ja. Zeker coronatijd. Het is wel leuk om daar even te kijken. Ja.
Want wat heeft het concreet opgeleverd?
We hebben vorig jaar een uitgebreide evaluatie gedaan. En wat het heeft opgeleverd, dat mensen... Het meest belangrijke misschien nog wel, dus niet in euro's uit te drukken. Dat mensen zeiden, hey, dat is een organisatie die ons helpt. Maar we hebben het vertrouwen gekregen van de organisatie. Dat wij gewoon goed zijn in ons vak. De erkenning.
Vanuit de leiding.
Vanuit de leiding. Hè? Dat een behandelaar zei, hier in, op de basisweg. Net zoals cliënten erkend willen worden door ons, dat we ertoe doen. Vinden wij het belangrijk dat wij als medewerker erkend worden dat wij ertoe doen. Alleen al dat feit is denk ik, niet in geld uit te drukken, maar is denk ik een hele belangrijke.
Ik vind het ontroerend ook.
Tweede hele belangrijke is denk ik de beleefde tijd, maar ook werkelijk, die ze nu die oude vorm van verantwoording niet meer hoeven te doen. Zich echt kunnen richten, oké, als team, waar sta ik voor? Wat wil ik in Oud-West voor deze specifieke doelgroep gaan bereiken? Waar gaan we op inzetten? Nou, dat ging bijvoorbeeld op somatische zorg te verbeteren. Want mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben door medicatie heel veel bijwerkingen. Heel veel slechte, ook een levensstijl is.
Fysiek zijn ze
fysiek,
ook
slecht. Dus daar meer aandacht voor. Meer aandacht voor terughoudpreventie te voorkomen, dus een crisis raken. Dus hebben we met elkaar een eigen plan gemaakt, lokaal niveau, niet voorgeschreven. Waar zeiden van, oké, als we nou deze tijd hebben, nu, en we hebben deze ruimte en het vertrouwen, dan gaan we dit willen we dan stap voor stap gaan verbeteren. Nou, en daarnaast, terug naar het begin, het verzuim was meer dan gehalveerd.
Het ziekteverzuim van de eigen medewerkers?
Van eigen mensen, van die teams. Het verloop meer dan gehalveerd. Dus geen vacatures meer. En als laatste, denk ik, toen ik kort psychiater over sprak een tijdje geleden, die zei, ja, weet je, ik heb nu gewoon een stabiel team. Met ook gewoon jonge mensen, jonge psychologen, verpleegkundigen. En dan kan ik weer op. En het team wordt steeds ervarender en stabieler. En dan kan ik meer op varen. Dus ik durf nu ook meer te doen om te voorkomen dat iemand misschien toch nog opgenomen moet worden. Vroeger zou ik iemand opnemen uit het oogpunt van een soort
voor
de zekerheid. Maar dat is nou niet meer nodig.
Wat dus voor die patiënt heel fijn is waarschijnlijk.
Exact.
Hè? Ja.
Exact. En dus het is dus enerzijds heel erg beleving en het gevoel van erkenning en vertrouwen. Maar ook het onderzoek blijkt onafhankelijk uit onderzoeken, dat het gewoon ook geleid tot een betere, in ieder geval tot een stuk betere zorg.
En voor de helderheid, je noemt een paar teams, en je hebt het nog niet in de hele Arkin-organisatie, het is bij een paar,
120 medewerkers bedoel ik. Maar Zilverkruis zag vorig jaar ook wel zo, wauw, dit levert echt veel op. En ik heb Zilverkruis ook gewoon van die ook de credits gegeven. Terecht.
De grootste zorgverzekeraar die hiermee gewerkt heeft. Ja.
En die zei, ja, maar weet je, hiermee willen we verder. En dus, wat dan gebeurde, en dat was natuurlijk een mooie spin-off. Ik won de FWG Award als Arkin, in innovatie. Daarmee kwam de NOS hier langs. En toen, dan gaat het vanzelf. Dan gaat er een soort beweging ontstaan. Waardoor op een gegeven moment ook de raad van bestuur van Zilverkruis hier kwam. En ik zei, ik wil nu gewoon echt doorpakken. Dus niet alleen van deze team, maar van alle outreaching teams bij Arkin. Nou, dat is ook afgesproken, ook contractueel, ook met de NZA.
Zorgautoriteit.
En daar zijn we nu ook mee bezig. Ja, met coronatijd moeten we even een pas op de plaats doen. We moeten kijken naar de draagkracht van het team, wat kunnen ze nu aan. Maar het doel en de inzet van iedereen is hier om gewoon op de ingeslagen weg verder te gaan. En ik hoop echt eind van het jaar dat al die teams binnen Arkin op een vergelijkbare manier de ruimte krijgen en de kans krijgen om op die manier te gaan werken. Nou ja, dan praat je echt over hele grote aantallen medewerkers en cliënten.
Het is al een paar keer gevallen, het woord corona. Dat kan niet anders in deze tijd. We zitten in het voorjaar van 2020, midden in de coronatijd.
Ja.
Dat doet natuurlijk ook iets met een grote organisatie.
Ja.
Doet het alleen maar nare dingen of ook positieve dingen?
Ook positieve dingen. Hoewel de beleving daarvan is denk ik uiteindelijk heel persoonlijk. We hadden toevallig gisteren daar met een aantal mensen over. Ik sprak een paar behandelaren even deze week. En één zei, dit is geweldig. Ik wil nooit meer terug naar de oude situatie. Want de kern daarvan is dat hij zei, weet je, ik kan de zorg nu zo organiseren voor mezelf, ook in balans met mijn thuissituatie, met jonge kinderen. Wat past bij mij, maar ook past bij de cliënten. Want hij zegt, ik kan hier op locatie beeld bellen. Straks hopelijk weer ook op een locatie met passende afstand om mensen toch weer persoonlijk te spreken. Maar ik heb ook cliënten die overdag werken of niet in staat zijn overdag naar locatie te gaan, die ook wel te fijn vinden om 's avonds met online behandelen beeldbellen, dan mijn therapie te krijgen. Of een therapie te krijgen. En dan zegt hij van, nou weet je, dan heb ik mijn kinderen op bed. Ik kan dan gewoon echt van 8 tot 10 s'avonds werken. Dus dat zijn wat ik...
Dat is met name dat beeld... Dus dat
beeldbellen, ja. Dus maar weet je, de onderliggende, wat er onderligt is volgens mij, dat het heel erg inspeelt op, nou noemen we het individualisering en flexibilisering. Dat je de zorg zo gaat organiseren dat die past bij de persoon om wie het gaat. Of het nou om een medewerker gaat of een cliënt. En dat als Arkin ook toch nog steeds een grote systeemspeler, aan ons de uitdaging is om mensen in staat te stellen om dat ook zo te gaan doen. Dus dat te gaan faciliteren. En dan vind ik het belangrijk dat mensen ook zelf dan in staat worden gesteld of de mogelijkheid om te denken, oké, dan ga ik het op die manier organiseren.
Dat vraagt wel vertrouwen vanuit jullie met name als leiding, hè, hoogste leiding, ja, om dat te doen. Want er zullen maar dingen misgaan. Of, en het gaat, ja, om patiënten, kwetsbare mensen ook nog. En dan, ja, komen er een stuk in de krant dat er ergens iets niet goed gegaan is.
Ja, kijk, niemand is feilloos. En ik vind dat je niet een systeem moet bouwen als drijfveer dat ooit iets mis zou kunnen gaan. Dingen gaan soms mis. Gelukkig heel weinig ook in de zorg. Als je kijkt op 40.000 cliënten binnen Arkin. Of bij medewerkers. Maar dan is het dan van, als het misgaat, hoe heeft het kunnen ontstaan en hoe kunnen we voorkomen dat het een tweede keer gebeurt? Wat leren we ervan? Maar het zou natuurlijk fundamenteel verkeerd zijn als we onze hele organisatie zouden gaan baseren op de uitzondering. En dat doen we dus ook niet. Maar wat ik zei, wat de corona oplevert, is dat het ontzettend appel doet op het inspelen op de individualisering en flexibiliteit van cliënten, medewerkers en naasten. En sommigen zullen het heel fijn vinden om gewoon van 9 tot 5 op de locatie te werken. Of dat de cliënten het heel fijn vinden om naartoe te gaan. Dat moeten we mogelijk maken. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, weet je, ik doe gewoon liever 's avonds het gesprek met mijn cliënt of andersom. En als je echt vraaggericht werkt naar cliënten en naasten en naar verwijzers, huisarts als voorbeeld, dan zul je daar toe moeten verhouden. Ja.
Wat betekent het voor jou?
Ik vind het heel leuk. Omdat dat ook iets wat al sluimerde, al een soort latent ontstond, nu heel voelbaar en zichtbaar gaat worden. En professioneel gezien vind ik het heel mooi als bestuurder, maar ook als leider samen met mijn collega's, om daar dat verder te stimuleren. En ook toch even weer wat beschouwend te kijken van hoe zorgen we ervoor dat we niet terugvallen. Dus ga je dan in de overtuiging zitten, ja, jullie moeten dit en dit, daar geloof ik niet in. Of ga je zeggen, nee, we gaan als Arkin de condities creëren. Waardoor in de omgeving van waar mensen in werken, letterlijk en figuurlijk, waardoor ook wat mensen willen, dat het gefaciliteerd wordt of gestimuleerd wordt.
Eigenlijk ben je de vraag aan het sturen.
Ja, door die externe omgeving te veranderen. Waardoor een bepaald gedrag wat je met elkaar wil, of wil stimuleren, ook gestimuleerd wordt.
Ik heb een aardig beeld gekregen zo.
Ja?
Van jou en je werk.
Ja.
En het spannende is nu dat Kees aan de beurt is.
Oh jee, ik zag maar heel veel schrijven.
Dat klopt, ik heb heel veel zitten schrijven.
Mooi.
Dus ik werk eigenlijk met het benutten van talent van alle mensen om een beweging tot een succes te maken.
Ja. Yeah.
En talent is voor mij iemands natuur.
Ja.
Yeah. Dus daarom heb ik zoveel zitten schrijven, mm-hmm, omdat in het algemeen mensen, als ze spontaan praten, veel meer over zichzelf prijsgeven dan in een geconditioneerde setting of test, mm-hmm, of assessments of iets dergelijks. En wij hebben in de loop der jaren een oefening ontwikkeld om al die informatie, wie jij bent, zeg maar, in één woord te vangen.
Oké. Okay.
Als een soort vlag,
yeah,
die de hele lading het beste dekt. Het is niet meer, maar ook niet minder.
Ja.
En het grote voordeel hiervan is dat het beklijft.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik hier 50 woorden heb genoteerd.
Ongetwijfeld, ja. Ja.
Dat kun je niet onthouden. Nee, en dat kunnen jouw medewerkers ook niet onthouden.
Ja.
Maar wel dat ene woord. Dus ja, mijn eigen talent is verhelderen.
Mm-hmm.
En ik wil met jou even doorpraten om te kijken of we ook tot zo'n kernachtige samenvatting kunnen komen van wat jouw talent is.
Ja.
Wat ik ga doen, Dick, ik ga op het gemak, maar wel met een bepaald tempo, al die woorden oplezen van de laatste 30 minuten die jij hebt uitgesproken.
Ja.
En aan jou het verzoek of jij daarna wil luisteren alsof je voor het eerst hoort. En op het eind ga ik vragen, wat springt er nou uit?
Ja.
Ze zijn allemaal laag, maar je voelt daar wel verschil in.
Ja.
Op sleeptouw nemen. Verwonderen. Eigen weg zoeken.
Een steen in de vijver gooien.
Niet voor vanzelfsprekend.
Reisleider. Aan. Mensen verleiden.
Nu of nooit
in. Weten waar het in de kern om gaat.
Ergens voor staan. Klein beginnen vanuit het grotere verhaal.
Beginnen zonder
ruimte geven.
Mijn nek uitsteken.
Stap voor stap verbeteren.
Durven doen.
Bewerkstelligen.
Een beweging.
Zoeken naar de eenvoud.
Doorpakken.
Het omdraaien. Radicaal. Fascinatie voor ruimte.
Oeh, echt veel.
Het is heel eenvoudig, hè? Wat heb je onthouden?
Ja, sommige woorden lijken op elkaar. Sommige zijn wat abstracter.
Welke? Welke lijken op elkaar?
In staat stellen, ruimte geven, begrenzen. Maar wat blijft hangen? Ik vind het is wel lastig, hoor, dit. Eigen weg zoeken. Mm-hmm. Dat is een hele belangrijke, als ik terughoud ook in mijn leven tot nu toe. Bevlogenheid. Mm-hmm. Contact zoeken. Voortouw nemen en in staat stellen. Maar die andere woorden waren ook wel mooi.
Nou ja, het is een geweldig lijstje.
Ja, zeker dat het uitkomt.
Het mooiste van alles, iedereen heeft zo'n lijstje.
Ja.
Zo'n lang lijstje bedoel ik.
Ja.
Mensen miskennen zichzelf enorm vaak.
Ja.
Als je maar de goede vraag stelt, zoals Eva dat doet.
Ja.
Oké, ik noem ze weer. In staat stellen, eigen weg zoeken, bevlogenheid, contact zoeken. Filter weer eens. Ja, dus wat is het meest dik? Meest treffend?
Mijn eigen weg zoeken.
Ja.
Ja.
Oké. Nu zoek ik daarvan de kant wat ik daaraan heb. Ja, dus wij kijken naar talent als een relationeel principe.
Mm-hmm.
Dus wat voor betekenis zit daarin voor een ander? Hoe zou je dat formuleren? Hoe zou je dat noemen?
Hoe voel ik dit zeg? Ik weet niet of je het goed begrijpt.
Ja, dus als jij je eigen weg aan het zoeken bent, hè?
Mm-hmm.
En dan ben je dat aan het doen.
Mm-hmm.
Wat?
Doe dat met de ander.
Ja. Wat levert dat op?
Ja. Nou, als ik kijk naar mijn eigen weg zoeken als leider of bestuurder van de Arkin. Is dat mijn eigen weg zoeken in de, ook niet alleen voor mezelf persoonlijk, maar ook met de mensen die hier werken. En elke dag een bed uitstappen om hier naartoe te komen.
Ja.
Daar de eigen weg in te zoeken, als Arkin ook, als organisatie.
Ja.
En niet conformistisch te zijn en aan te passen aan de buitenwereld.
Juist.
Ja.
Juist. Dat, hè?
Ja.
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 Nou ga ik een paar woorden noemen, Dick, in die hoek.
Ja.
En dat doe ik even... Ook nog wat bij wat ik over je gelezen heb de afgelopen dagen. Zo.
Mm-hmm.
Ook allemaal citaten over je.
Ja.
Zou jouw talent kunnen zijn het doorbreken? Zou jouw talent kunnen zijn een beweging laten ontstaan? Zou jouw talent kunnen zijn het omdraaien?
De doorbreken, een beweging laten ontstaan en de derde is kwijt.
Ja, dus die is dan niet. Snap je?
Ja.
Het omdraaien.
Het omdraaien. Ja, doorbreken en omdraaien, dat door het om te draaien, doorbreek ik het.
Ja.
Ja. Maar mijn talent, dat is mijn talent. Mijn talent is inderdaad om een beweging te laten ontstaan.
Ja.
Ja.
Okay.
Het is moeilijk om het voor jezelf te zeggen.
Ja, nee, maar we zijn al terug van 55 naar 3, hè?
Ja, ja, ja.
Dus ik noem ze weer.
Ja.
Nee, want het gaat nu om de laatste procentje, zeg maar. Mm-hmm. Ben jij een doorbreker? Ben jij een omdraaier? Ben jij een beweging laten ontstaan? Gewoon, wie is dit?
Iemand die een beweging kan laten ontstaan.
Oké.
Ja. En dat doe je op een aantal manieren. Ja.
Daar heb je dus 55 minstens maniertjes voor.
Ja.
Nou, al die woorden zijn facetten van.
Ja, ja,
ja.
Ja. Ja.
Geweldig.
Mooi.
Dat ja,
heel en mooi te doen. Ik vind het net gewoon een cadeau zo op de vrijdagochtend in coronatijd.
Ja, leuk hè?
Ja.
Ja.
Ja, absoluut.
Ja, ik kreeg het
nog. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja.
En mijn aanmoediging is, maak je hier kenbaar mee, hè? Dus in de zin van, ja, iedereen weet wie Dick is.
Mm-hmm.
Dit zal niet als een verrassing komen, maar dat hele expliciete, dit is het, hier kun je mij voor bellen, hier kun je voor binnenlopen als je vastzit.
Ja.
Ook op microniveau,
ja,
hè?
Klopt.
Dan wordt het nog 20% beter.
Ja. Hey, super bedankt. Dankjewel.
Wat gaat Dick allemaal nog teweeg brengen nu hij zijn talent kent en in de toekomst nog beter leert kennen en inzetten? Samen met het talent van anderen natuurlijk. En wat vonden Kees en Eva daarvan?
Ja, ik ben heel blij omdat dit een voorbeeld is van wat ik geweldig vind in werk. Dat is dat samenvalt wie je bent met wat je doet. Dus het is bijna vanzelfsprekend dat uit het verhaal van Dick het talent kon beweging laten ontstaan. Terwijl hij over zijn werk zat te vertellen. Maar dat is het helemaal niet. Soms is er een mismatch tussen jouw werk en je talent. En in dit geval is dat voor mij ook de reden waarom Dick succesvol is. Waarom lukt wat hij wil. Het is van nature.
Hij valt samen met zijn talent en dat kan hij in zijn werk doen. Ik zat me wel af te vragen, want hij heeft natuurlijk nog wel de missie om het aan het einde van dit jaar in nog veel meer teams ook van elkaar te krijgen. Maar gaat hij zich dan niet vervelen als dat eenmaal klaar is?
Ja, dat zei hij ook nog eventjes
na afloop
natuurlijk. Kijk, Dick, ik herken dat wel, heeft talenten om zich heen nodig die vanuit zijn visie en vanuit zijn beweging er dan mee aan de slag gaan. En het uiteindelijk dan ook duurzaam tot stand brengen. Want hij zal zich ongetwijfeld weer op een gegeven moment gaan vervelen. En omgekeerd, als zijn mensen daarmee bezig zijn, zullen ze af en toe een keer vastlopen. En kunnen ze hem weer inschakelen voor dat ene moment om die beweging weer te laten ontstaan.
En hoe die dan laat ontstaan, dat is verschillend, hè? Maar wel stevig voor mijn gevoel.
Dick heeft absoluut een scherp kantje in zijn talent. Dat vond ik heel erg leuk. Ze heeft een heel repertoire. Mensen hun eigen weg laten zoeken. Maar hij kan natuurlijk af en toe ook echt die steen in de vijver gooien. Dat vond ik heel erg leuk om het in hem ook te bespeuren. Zeg maar. Hij kan verschillende kanten van zijn talent benutten. En dat scherpe kantje, dat hoort ontegenzeggelijk bij.
En dat mag je dan ook zo benoemen, hè, als je het hebt over je talent. Ik heb ook weer wat geleerd, Kees. Leuk. En op naar de volgende podcast, gast.